Vanavond gaan we naar Genesis 24. Hetgeen een heel lang hoofdstuk is. En om een of andere reden lees ik het dan niet voor van tevoren. Ik weet ook niet waarom niet. Het duurt zo lang. Maar het zou eigenlijk wel moeten. Er staat boven het huwelijk van Isaac. Wat natuurlijk niet klopt, want het is juist het verhaal wat leidt tot zijn huwelijk. Want zijn huwelijk begint pas in vers 67. Al staat, Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. Rebecca namelijk. We beginnen nu maar eens bij het laatste vers van het hoofdstuk. Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw. Ik zal er niet bij vertellen hoe dat dan ging. Maar het was zonder boterbriefje, denk ik altijd als ik het lees. Ja, maar goed. En hij had haar lief, alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. En daar begint zijn huwelijk pas. Zodat dit hoofdstuk niet spreekt over het huwelijk van Isaac, maar over de wijze waarop het tot stand kwam. Of beter, spreekt over waar Rebecca vandaan kwam. Men heeft daar een plechtig woord voor, dat heet de bruidswerving. Waarbij de afkorting van belang is, de afbreking bedoel ik van het woord bruidswerving. Niet bruidzwerving, want dat is wat anders. Maar bruidswerving noemt men dat. Dat is eigenlijk een theologische term, moet u eigenlijk gewoon vergeten. Maar het betekent in ieder geval dat niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel en andere geschiedenissen nogal uitgebreid wordt ingegaan op de wijze waarop sommige mannen aan hun vrouw kwamen. En dit is wel waarschijnlijk het omvangrijkste verhaal, maar we kennen nog meer van dit soort geschiedenissen, zoals daar is bijvoorbeeld het boek Rut. En dat is zeker zo omvangrijk, misschien nog wel omvangrijker. Tenminste, wanneer we ervan uitgaan dat het hele boek spreekt over de wijze waarop Boas aan zijn vrouw kwam. Hoe dat ook zij, wij vinden daar nogal wat geschiedenissen over. En de reden daarvoor is ook voor de hand liggend. De gedachte is namelijk dat die man in al die geschiedenissen een beeld is van de Christus. En dat die vrouw een beeld is van allen die tot geloof komen en uiteindelijk deel uitmaken van een nieuwe schepping enzovoorts. Kortom, het gaat erom hoe een volgende generatie, of dus eigenlijk een nieuwe schepping tot stand komt. Dat is de gedachte. Waarbij ik meteen een aanmerking moet maken, en dat moet ik eigenlijk allemaal als inleiding tot het hoofdstuk vertellen, anders kom ik er nooit op de goede manier doorheen. En dat is dat ik wel eens waar zeg dat deze vrouw, die dan weet ik waar vandaan gehaald wordt, een beeld is van de gelovigen in het algemeen, degene die samengevoegd worden met de Heer Jezus, want daar komt het in feite op neer, die toegevoegd worden aan de Messias. Maar er is één grote belangrijke uitzondering op. En dat is namelijk de gemeente. En het is vooral van belang omdat wij zelf tot die gemeente behoren. Zodat uiteindelijk het verhaal over de werving van deze bruid, om die term er maar te blijven gebruiken, niet eens op ons van toepassing is. En dat blijkt voor velen moeilijk te zijn om een geschiedenis te lezen of een verhaal of iets zelfs te bestuderen zonder dat het op hen zelf van toepassing is. En toch is het hier zo. Ik weet niet of ik er in het verleden wel eens op heb gewezen, misschien niet uitgebreid genoeg. Maar het is nou eenmaal zo dat in het Oude Testament gesproken wordt over in ieder geval de relatie tussen de Heer en Israël onder het Oude Verbond, onder de wet. Waarbij het Oude Verbond niet anders is dan een huwelijk. Maar waarbij bovendien dat Oude Verbond verbroken werd. Dat wil zeggen, daar kwam een eind aan. En het bleek dan in ieder geval dat dat huwelijk, namelijk het Oude Verbond, van tijdelijke aard was. Op wat voor manier dan ook en om welke reden dan ook, dat doet er nou weinig toe. Maar het zou in ieder geval op een of andere wijze voorbij gaan. Waarna wordt aangekondigd dat in plaats van dat oude huwelijk, en dus het Oude Verbond, een nieuw huwelijk, oftewel een nieuw verbond, tot stand zou komen. Woorden daarover, sommige ervan althans, zijn zeer bekend. En de bekendste zijn waarschijnlijk de woorden daarover uit Jeremia 31. Omdat die worden aangehaald, uitgebreid ook in Hebreeën 8. Zodat ze dan in ieder geval dan toch twee keer in de Bijbel voorkomen. En het zijn dan de woorden vanaf Jeremia 31 vers 31. Waar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En dan staat er meteen wat dat inhoudt, een nieuw verbond. Namelijk, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. En dan vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Waarbij dus gezegd wordt dat er eerst een verbond is wat dan natuurlijk per definitie oud verbond heet. Dat er eerst een oud verbond was wat gesloten werd bij de uittocht uit Egypte. Dat wordt ook een verbond genoemd in verband met huwelijkssluiting, dat staat er, hè. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Er was dus inderdaad sprake van een huwelijk. Maar er wordt meteen gezegd dat een nieuw verbond en dus een nieuw huwelijk gesloten zou worden. En dat nieuwe verbond, daar spreekt het hele oude verbond over. Dat wil zeggen, het wordt in het oude verbond en dus ook in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd. Een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En dat betekent dan dat zoals het oude verbond een middelaar kende, namelijk Mozes en eventueel Aaron, zo kent ook het nieuwe verbond een middelaar en dat is Christus. Meer dan Aaron en meer dan Mozes, zoals uiteengezet dan in de Hebreeënbrief in elk geval. De zaak is dan vervolgens dat dit oude verbond, waar het nieuwe voor in de plaats komt, dat het oude verbond een verbond is tussen de Heere, Jehovah heet het dan, de Heere, en Israël, maar we moeten daarbij bedenken dat Israël in de positie staat eigenlijk altijd van de hele oude schepping. Met andere woorden, Israël is een type, een uitbeelding van de hele schepping. Het is altijd makkelijk voor diegenen die een te smal blikveld hebben, die hele wereld niet kunnen overzien, die kunnen hetzelfde plaatje nog een keer bekijken op kleiner formaat en dan kijkt men dus naar Israël. Zo zit dat. En al wat God met Israël doet, wat je dus als buitenstaander en als heiden kunt bezien, al wat God met Israël doet, dat is wat hij doet met de schepping als zodanig. Daar komt het ongeveer op neer. Het is natuurlijk heel erg kort samengevat en daar wordt het ook iets onnauwkeurig van, maar in het algemeen is dat echt volledig juist, zoals ik het nu zeg. Dat betekent dan ook dat die huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël weer een afbeelding is van de huwelijksrelatie die er eigenlijk heel fundamenteel is of was tussen de schepper en de schepping, want dat is het eigenlijk. Over dat huwelijk gaat het. En zoals het huwelijk tussen de Heer en Israël beëindigd werd op een of andere wijze, zo werd het huwelijk tussen de schepper en de schepping op een of andere wijze beëindigd. En het nieuwe verbond is dan ook niet slechts een verbond, een huwelijk wat in de plaats komt van dat tussen de Heer en Israël, maar het is zelfs een huwelijk wat in de plaats komt van dat tussen schepper en schepping. Dat wil zeggen, dat nieuwe huwelijk en het nieuwe verbond omvat uiteindelijk de hele schepping en eigenlijk dan ook de hele nieuwe schepping. Daar gaat het om. Er is echter nog steeds één uitzondering op en dat maakt het wat ingewikkeld. Want de uitzondering op die regel is nou eenmaal de gemeente. En de gemeente, daaronder verstaan wij dan de eerste gelovigen van het nieuwe verbond, die namelijk weliswaar op een of andere wijze deel uitmaken van dat nieuwe verbond, daar gaat er verder niks van af, maar op een bijzondere wijze, namelijk op een manier waarbij niet meer gesproken kan worden van hoe moet ik zeggen, van een bruid of iets dergelijks, want dat komt in de Bijbel zo ook inderdaad niet voor. Dat zijn namelijk termen die wel gebruikt worden in verband met Israël, ook eigenlijk in verband met de hele schepping of nieuwe schepping of hoe het maar heten mag, maar zijn termen die niet gebruikt worden, uitdrukkelijk niet in verband met de gemeente, omdat de relatie tussen Christus en de gemeente een andere is. Die wordt namelijk niet beschreven op de manier van de man en de vrouw die tot elkaar gebracht moeten worden en die dan dus bruidegom en bruid zijn enzovoort, waarna ooit een keer een huwelijk tot stand zal komen. Maar in tegendeel, het is een relatie die beschreven wordt als die van man en vrouw. Een relatie die dus niet meer tot stand moet komen, die ook niet tot stand gebracht wordt, maar die er nu eenmaal is. Waarbij niet gesproken wordt over hoe het komt, maar er wordt alleen vastgesteld dat het er is. Daar gaat het om. Dat betekent dan ook dat het ontstaan daarvan plotsklaps plaatsvindt. Het is er ineens. En eigenlijk blijkt het er altijd al geweest te zijn, maar dat is nog moeilijker om het uit te leggen. De beste manier om het uit te leggen is, omdat we natuurlijk toch met Genesis bezig zijn, is dat te doen aan de hand van Genesis. Want in Genesis vinden we eigenlijk daar al een beschrijving van. Dat is namelijk Genesis 2. Vers 21. Waar staat, toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. Ja, dat zal wel, hè. Een diepe slaap viel op Adam en hij sliep. Hij viel niet in slaap, maar de slaap viel op hem. Dat is ook aardig natuurlijk. En dan staat er, en hij, namelijk de Heere, nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot vrouw en hij bracht haar tot Adam. En toen zei Adam, en dit, hier nou komt een belangrijke uitspraak. Toen zei Adam, deze is ditmaal, en let vooral op ditmaal, want dat is een belangrijk woord in de uitdrukking. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En dan de bekende tekst, ook aangehaald in het Nieuwe Testament, zoals vele malen. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Maar de gedachte is deze, dat deze eerste vrouw, en daar hier is dus de eerste keer sprake in de Bijbel van een huwelijk, deze eerste vrouw genomen werd uit Adam. Dat wil zeggen, die vrouw werd niet ergens vandaan gehaald, werd niet, een heel hoofdstuk lang wordt er niet beschreven van waar die vrouw gevonden zou moeten worden, er wordt ook niemand op uitgestuurd om er een te zoeken, zoals in Genesis 24 in verband met Isaac en zijn aanstaande bruid, namelijk Rebecca. Maar in tegendeel, Adam valt gewoon in slaap, hij weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Hè? Hij valt in een diepe slaap en God nam een ribbe en zijde, betekent dat, het maakt niet uit, hetzelfde Nederlandse begrip, een ribbe, een zijde, een zijde, een deel dus eigenlijk van Adam en bouwde daaruit een vrouw. Hoe hij dat nou deed, dat zouden we allemaal wel eens willen weten, maar dat, is niet, dat hoeft niet uitgelegd te worden, daar staat het verder niet bij, dat is ook niet van belang verder. Maar er staat in ieder geval dat het gebeurde en er zijn twee dingen van belang. Eerst, het ene is dat het eerst al staat, hij nam een van zijn ribben, vers 21, en sloot dezelfde plaats toe met vlees, hetgeen betekent dat daarna Adam niks miste. Er bleef geen gat over. Adam was daarna nog steeds compleet. Je hebt het verhaal natuurlijk van dat de man een rib minder heeft dan de vrouw. Hè? Dat is hetzelfde sprookje als dat van Sinterklaas enzovoorts. En er waren er nog een paar, maar die zal ik u deze keer besparen. In ieder geval, die man bleef compleet in zichzelf. Dat, weet je het al welke? Oh nee, ja. Dat zou nog kunnen. Waar het om gaat is dat die plaats werd weer opgevuld met vleesstatus, toegesloten met vlees. Adam bleef volledig en compleet in zichzelf. Hij miste niks. Dat is van belang. Hij miste niks. Wat zou het anders moeten betekenen? Hij miste niks. Maar naast hem was daarna Eva, want zo is ze later genoemd, omdat ze de moeder aller levenden is, staat in volgende hoofdstuk vers 20. Maar van die vrouw wordt gezegd, en dat is het tweede wat van belang is, deze is ditmaal been van mijn benen. Andermaal dus niet. Leuke, andermaal. Waar heeft hij het nou over? Nou, heel gewoon, waar iedereen het altijd over heeft. Waar haalt Kain zijn vrouw vandaan? Daar heb ik het nu over. He? Dat is het volgende verhaal, altijd. Dat is meestal strikvraag bedoeld, of zoiets. Maar het is toch niet zo gek. In ieder geval werd de vrouw van Kain niet uit Kain genomen. Want dat is wat hier staat. Want Adam zegt, deze is ditmaal, dat betekent deze keer wel, maar daarna nooit meer. Het is dus uitzonderlijk. Het is wel de eerste, maar het is een uitzondering meteen. Niet de regel, maar de uitzondering. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En het is de enige keer dat de man van zijn vrouw kon zeggen, deze is been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En in dat verband staat er, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. De vraag is natuurlijk alleen welke man en welke vrouw zijn bedoeld enzovoorts. Maar dat mag al niet zo moeilijk zijn, want in Efeze 5 wordt deze tekst aangehaald, vers 31, en er staat erbij waar het over gaat. Want daar staat erbij dat het gaat over Nou, waar gaat het over? Deze verborgenheid is groot, staat aan. Maar ik spreek over Christus en de gemeente. Ja, dat is het, ja. Zodat Adam een type is van Christus en Eva een type is van de gemeente. Dan is dat meer mensen opgevallen en zeggen dan, zie je wel eens de gemeente, de bruid? En dat is een misverstand. Want de conclusie moet precies tegenovergesteld luiden. Hè? Ja, precies. Zij waren altijd al één vlees. En Eva is een van die weinige vrouwen in de Bijbel die nooit de bruid geweest is. Juist niet, dus. Toch? Adam en Eva waren al één vlees voordat ze zelfs maar man en vrouw waren. Dat is ook interessant, want dat betekent niet dat ze één vlees werden als man en vrouw, zal ik maar zeggen. Dat ze tot elkaar kwamen, zo één vlees werden. Dat blijkt toch wel problematisch te zijn overigens, maar daar zijn zulke dikke boeken over volgeschreven. Daar begin ik niet meer aan. Dat wordt toch altijd misverstaan, maar in ieder geval, nee, het wordt meestal misverstaan. Dat is heel vervelend, maar het is zo. Maar in ieder geval is het zo dat probleem van hoe zijn man en vrouw één vlees, dat lost zich vanzelf op als we beseffen dat het gaat om Adam en Eva. En daarna over Christus en de gemeente en daarnaast over niemand. Want Eva was, al voor ze vrouw was, vlees en beenderen van Adam. Zo staat het. Ja, hoe dat nou technisch in zijn werk ging, weet ik niet. Dat maakt me ook niet uit. Maar dat was nou eenmaal zo. En wat de gemeente betreft vind je precies hetzelfde. De gemeente is lichaam van Christus, maar de gemeente is dat altijd al geweest. Al voordat het de gemeente was, zal ik maar zeggen. Want de gemeente is in hem. In hem volmaakt. Dat is een hele goeie. Ik was zover nog niet. Want dat was Efeze 5 alweer. Ja? Maar ik was nou nog in Efeze 1. De gemeente is in hem, want wij zijn in hem uitverkoren van de nederwerping der wereld enzovoorts. En over Gods werk in onze bedeling, de roeping van de gemeente staat, dat het is van voor de nederwerping der wereld en zijn werken waren voor de nederwerping de wereld al volbracht enzovoort. Kortom, die dingen liggen vast in Christus. Waarmee gezegd wil zijn dat de gemeente ook nooit de bruid geweest is, die was er maar ineens. En dat was met Eva ook, die was maar ineens de vrouw van Adam. Maar dat is ze omdat ze zijn lichaam was. En dat is met de gemeente net zo. Die wordt inderdaad dan wel beschreven als vrouw van Christus, want dat is zo. Dat staat dan net in het ene schriftgedeelte van Efeze 5. Maar er staat bij hoe men aan die terminologie komt. Het is ontleend aan Genesis 2, staat er ook allemaal bij. En dus de gemeente is vrouw van Christus, omdat de gemeente lichaam van Christus is. Dat staat er ook, niet andersom. Niet de gemeente is de vrouw van Christus geworden en daarom zijn lichaam. Nee, gemeente is dat niet geworden. Is het altijd geweest. De gemeente is Christus, enzovoorts. En zoals Eva is Adam. Nou, en dan zeg ik, Eva, die maninne hier uit vers 23, is een van de weinige vrouwen die wel echtgenote was, maar nooit de bruid geweest is. En ik ken er inderdaad nog maar één. Misschien dat ik er nog eens één tegenkom. Maar ik ken er hiernaast nog maar één in de hele Bijbel, die wel de echtgenote was, maar nooit de bruid was. Dat is moeilijk hoor. Hè? Nee? Hè? Nee, die was al zwanger voor. Nou ja, goed. Nee, hoezo? Nee. Nee, juist niet, want er staat juist dat ze ondertrouwd was met. Nee. Oh, jij vindt hier in Brabant. Jawel. Ik ben de Heilige Geest. Nee. Nee. Dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel gewoon onder de mensen. Ja, dat is ook een lastige dit dan. Dat is ook een lastige. Nee, gewoon onder de mensen. Een van de vrouwen uit de Bijbel. Een van de belangrijke vrouwen uit de Bijbel. Werd ook inderdaad echtgenote, maar was nooit de bruid. Sterker nog, de bruid was een ander. En die werd niet de echtgenote. Althans, Nou, dan heb ik het bijna gezegd. Althans, aanvankelijk niet. Ja, zie, nou heb ik het gezegd. Jawel. Ja. Nou ja, nee, zo was dat. Daar was Rachel de bruid. En toen de vrouw, de echtgenote, openbaar werd, toen bleek wat anders was, toen staat er, en ziet, het was Lea. Die was niet de bruid. Rachel was de bruid geweest. Eigenlijk. Maar toen daar natuurlijk was, bleek het Lea te zijn. Er bleek een verwisseling te hebben plaatsgevonden. En zo is het ook. Want Rachel de bruid is uiteraard een beeld van Israël. Staat er, is heel makkelijk te onthouden. Staat gewoon bij, Rachel was schoon van gedaante. Dus het heeft met uiterlijke dingen te maken. Dus is dat inderdaad Israël. Dat is makkelijk genoeg. Het zichtbare, het geopenbaarde. En van Lea staat, toch Lea had tedere ogen. En dat betekent dat het een inwendige schoonheid is. Niet uitwendig, maar inwendig. Dat is een beeld van de gemeente. En in plaats van dat Israël tot bekering komt en verbonden wordt met de opgewekte Christus, vinden we in plaats van Israël, Rachel dus, de gemeente. En dus uitgebeeld in Lea. Hetzelfde verhaal. Waarbij Lea dus een type is van de gemeente, net als Eva. Op een andere manier natuurlijk, maar het is in principe dezelfde zaak. Maar de mooiste beschrijving daarvan is inderdaad die van Genesis 2, waar Eva genomen wordt uit Adam, waarvan Adam zegt, deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Dat zou later bij die vrouwen niet meer zo zijn, maar bij deze was dat nog wel zo. Ditmaal, de eerste, en dat is de uitzondering, maar de gemeente is de eerste. Gemeente van eerstelingen immers, en is daarmee de uitzondering. Bovendien vinden we een nog verdere parallel, omdat we nog een keer in de Bijbel vinden dat van iemand de zijde geopend werd. Ja, hoe zeg je dat netjes? Hij nam, er staat, God deed een diepe slaap op Adam vallen en hij nam een van zijn ribben, er sloot dezelfde plaats toe en de Heer bouwde die ribben enzovoort. Kortom, de ribben, de zijde betekent dat, hè? Van Adam werd geopend en er kwam wat uit en er bleek Eva te zijn. En de rest van het verhaal is makkelijk genoeg. Adam is een type van Christus. Er kwam een diepe slaap over hem. Kortom, hij stierf. Dus mijn vraag was, Adam ook dood trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Ze zijn doorboord. En van de Heer werd de zijde doorboord. Jawel, inderdaad. En daar kwam uit de gemeente. Nou ja, water en bloed staat er. Schrijft Johannes. Johannes 19. En daarna vertelt hij in 1 Johannes 5. En hij zegt, want twee zijn er die getuigen. Nee, drie zijn er bij nader inzien. Hè? Water, bloed en geest. Drie zijn er die getuigen, zegt hij. Water, bloed en geest. En die drie zijn één. Dat zou ik ook gezegd hebben. Maar ik had het alles gelezen natuurlijk. Dus water, bloed en geest. Want water is leven, bloed is leven en geest is leven. Drie zijn er die getuigen en drie zijn er één. En wat getuigen zij? En dit is het getuigenis. Dat ons God, dat God ons dus, het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Maar in de beschrijving was het uit de zoon. Water, bloed en geest. Uit de Heer Jezus Christus. Uit zijn zijde. Maar als het beschreven wordt en toegepast wordt op de gemeente, staat er, en dit leven is in de zoon. Want wij zijn vlees en been van zijn benen. Dat is het verhaal. Zodat die geschiedenis, oh, dat kan ik hier trouwens wel vertellen, die geschiedenis namelijk van die zijde van de Heer Jezus, en die geopend wordt enzovoorts, die doorstoken wordt, die vinden we in Johannes 19, maar er staat bij dat daardoor vervuld geworden is wat de profeet gesproken had, namelijk Psalm 22 geloof ik. Zachariah 9 is. Dan moet ik even goed opletten. Zachariah 12 is het. Waar staat, zij zullen zien die zij doorstoken hebben. Dat zegt Johannes erbij, hè? Zo wordt vervuld hetgeen gesproken is. Ze zullen zien die zij doorstoken hebben. Maar elke keer als in de Bijbel staat, dit is de vervulling van de een of andere profetie, dan moeten wij denken, maar er komt er dan nog een. Dat is altijd zo. Als er staat, dit is de vervulling van de profetie, dan is dat de meest oppervlakkige en zelfs in zekere zin kunstmatige vervulling van zo'n profetie, omdat de echte, de grote, de diepere op zich laat wachten. Die komt pas later, want die hangt altijd samen met de roeping van de gemeente. Vaste priks bij alle profetieën zo. Nou, hier ook. Dus als er staat dat op die manier vervuld is hetgeen geschreven is, namelijk ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, dan zit er nog een gedachte achter, want het betekent dat men later in de toekomst niet alleen zal zien de Heer die ze doorstoken hebben, want die hebben ze toen ook al gezien. Staat daar toch? Maar ze zullen in de toekomst ook zien wie ze doorstoken hebben, met daarbij de gedachte dat het litteken of de wond of hoe het maar heten mag van de Heer Jezus die doorstoken zeiden, spreekt over de gemeente. Met andere woorden, zij zullen dus niet alleen de Heer Jezus Christus zien, maar ze zullen ook de gemeente zien. Nou, ik heb het de laatste dagen een paar keer vaker verteld, maar het verhaal is dit. Zeg tot de dochter Sions, zie uw heil komt en zijn loon is met hem. Wat is zijn loon? De gemeente, oké. En dan, zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt en hij is heiland en zijn ezel is met hem. Nee, hij rijdend op een ezel, oké, maar met een ezel dus. Wat is die ezel dan? De gemeente. Kun je het zo zien? Maar dan gaan we nou weer. Hè? Die dan? Ja, kun je aan die oren zien natuurlijk. Die lange oren. Hij is niet eens lid van de koninklijke familie, maar dat doet er nou niet toe. En maar. Hè? Ja, hè? Ja, als haar zit je ook goed, dat is waar. Ik had toch een foto moeten laten maken. Nou, laten we zitten. Goed. Dus zeg tot de dochter van Sion, uw heil komt en zijn loon is met hem, het loon is de gemeente. En roep tot de dochter van Sion, uw koning komt en is heiland en zijn ezel is met hem, dus de ezel de gemeente. En als het daarna staat, en zij zullen zien wie zij doorstoken hebben, waarover spreekt die steek in die zij dan, die opening in de zijde? Zal, over de gemeente, dat is wat ze zien zullen. Zij is dan Israël uiteraard. En Israël zal zien, niet alleen de Heer Jezus Christus, maar ook de gemeente. En dat het op zo'n bedekte manier staat in het Oude Testament, dat weet u langzamerhand wel. Het is nu helemaal een verborgenheid, maar het staat er dus wel. Nou, daar gaat het om. Heel die situatie van die zijde van de Heer Jezus die doorstoken werd, is een verwijzing naar Genesis 2, waar de zijde van Adam geopend werd en er komt niet bloed en water uit, maar zijn vrouw. Maar het is hetzelfde. Het is een beeld van hoe de gemeente genomen wordt uit de Heer Jezus Christus. En dus in Christus blijft. In hem is. God heeft ons het eeuwig leven gegeven. En het leven is in de Zoon. Precies zo staat het in Johannes 5. In het gedeelte over bloed, water en geest. Nou, wat we dan vinden is dat deze eerste vrouw, Eva, een uitzondering is, vandaar dat ditmaal, deze is ditmaal been van mijn been, is de uitzonderlijke situatie. Waarna de regel is dat de vrouw ergens anders vandaan gehaald wordt. Die is een beetje verdwaald, die is ergens anders. Die wordt daar vandaan gehaald, geroepen op een of andere wijze. Maar komt gewoonlijk ergens uit het buitenland of is in het buitenland, maar in ieder geval ver weg. En op een beetje wonderlijke wijze komt het dan tot stand. Wij zouden zeggen ook op enigszins romantische wijze, dat is ook zo. Maar dat woord hadden ze toen nog niet uitgevonden. Nee, romantisch, nee, dat is niet. Hebben die pil nooit gelezen? Van Kees van den Berg, zijn broer, waarop hij gepromoveerd is, dokter Willem van den Berg, over het gebruik van het woord romantisch, waar het vandaan komt en hoe het wordt toegepast. Pil. Ik heb een stukje in gelezen, daar word je niet goed van. Maar je kunt er dokter mee worden, nou goed. Dat even te zijn. In Nederlandse letteren dus. Ja, ja, niet te lezen, hè? Nee. Daarom studeert hij wel af en jij niet. Zoals
hij was ik.
De druiven zijn zuur. Of bedoel je dat? Nee, laat maar zitten. Nee hoor. Nou goed. Maar in ieder geval op een beetje romantische wijze. Het is trouwens opmerkelijk. Moet je luisteren. Hoor. Praten we dan toch over literatuur. Daar heb ik geen verstand van. Dus ik word niet gehinderd. Bij enige kennis van zaken. Maar ik weet wel. Dat in een beetje fatsoenlijk boek. Gaat het altijd hierover. Hoe komt een man aan een vrouw? Waar haalt hij die vandaan? Waar vindt hij die en hoe krijgt hij ze zover en zoiets? Dat is ongeveer het verhaal. Hè? En er gaan alle liedjes over en dat soort dingen meer. Maar daar gaat de hele Bijbel over. In wezen. Daar gaat alles in de hele schepping altijd over. Want die schepping is die vrouw en de schepper is die man. En hoe komt dat bij elkaar? Dat is waar het om gaat. Dat is ook een onuitroeibare thema, daar kom je nooit vanaf. Het laatste wat ik hoor, als die man het eind over weet, dat ook weer kom van het dak af. Ja, waar is de vrouw nou? Die zit nou weer op het dak. Nou ja, en hoe krijgt hij ze nou weer naar beneden? Ik bedoel maar, hoe ja goed, dat hoor ik dan, maar hoe bespottelijk het ook is. Maar dat blijft altijd het thema. Maar het Bijbelse thema is dat. Hoe komt de man aan die vrouw? Maar die vrouw is dan inderdaad niet de gemeente, maar integendeel, die vrouw is dan Israël in de eerste plaats. En daarna wordt het iets moeilijker, want het blijkt dan zo te zijn dat alles wat op Israël van toepassing is, uiteindelijk en in de breedste betekenis altijd wordt toegepast op de hele schepping eigenlijk, in ieder geval op de hele mensheid. Dat blijkt ook zo te zijn, want uiteindelijk vinden we in het laatste visioen van de Bijbel, visioen over dat nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt naar de aarde, vinden we beschreven dat de bruid die getoond wordt, die bruid is het nieuwe Jeruzalem. En het nieuwe Jeruzalem zelf in dat visioen is niks anders dan het hele koninkrijk van de Messias. Alles en iedereen die daarin gaan. En uiteindelijk is het dus zelfs de hele nieuwe schepping. Met uitzondering gaan we met uitzondering van de gemeente. Maar het is niet alleen Israël. Het is niet alleen de 12 stammen Israël. Het is alles wat deel heeft gekregen op een of andere wijze aan het burgerschap Israëls en aan het Israëlitische wereldrijk enzovoort. Kortom, het gaat over alle gelovigen. Het beperkt zich niet tot letterlijk Israël van de 12 stammen. Maar het breidt zich uit over alle volken en over de hele wereld. Ja, het is wat lastig, maar zo zit het nu eenmaal. Misschien moet ik er dan bij vertellen dat we elders in de Bijbel lezen over Israël, dat altijd zal blijven bestaan, eeuwig volk, hè, enzovoorts. Terwijl aan de andere kant ook gesproken wordt over andere volkeren die zullen blijven en die in het koninkrijk allerlei zegeningen zullen ontvangen. Terwijl aan de andere kant ook staat dat juist al de volkeren vernietigd zullen worden, zullen allemaal verdwijnen. Het laatste laat zich verklaren doordat al die volkeren deel krijgen aan Israël. Dan kun je het beschrijven als totaal als helemaal Israël. Je kunt het ook beschrijven als Israël en de overige volkeren die er wel degelijk zijn dus. Dus hoe je dat ziet. Zijn Litouwers en nee, dat is een zanger. Goed, ja. Dat heet al die mensen. Die kunnen allemaal goed zingen, Litouwers. Nou goed. Litouwers, zijn dat Russen of niet? Nou, de Russen vinden van wel. Ik bedoel, ja. Zij zelf weet ik eigenlijk niet zo zeker. Maar ja, het is maar hoe je rekent. Nou, zo is het in de toekomst met dat Israëlitische wereldrijk, ook met het Messiaanse Rijk. Daar vind je allerlei soorten van heidenen die deel uitmaken van het koninkrijk. Ze worden gerekend met Israël. En dus heet het allemaal Israël. Als we dus zeggen de bruid is Israël, is dat volkomen juist. Maar de volgende vraag is dan meteen weer, maar wat is dan Israël? In ieder geval niet de gemeente, daar gaat het om. Omdat de gemeente deel uitmaakt van Christus en dus van het lam en dus, beter nog eens is te zeggen, dus van de bruidegom. Zodat als we in Genesis 24 te maken krijgen met de wijze waarop Isaac aan een vrouw komt, wij niet een verhaal lezen wat spreekt overdrachtelijk over de roeping van de gemeente, want dat is het nou juist niet, maar wel over de roeping van Israël en de volkeren. Vind je er dan geen gemeentelijke waarheid in? Jawel. Maar niet al te veel. Wat we lezen is dit. Dat in hoofdstuk 23... Sarah, dus de moeder van Isaac dus, was gestorven. Waarna in datzelfde hoofdstuk gezorgd wordt voor een begraafplaats voor Sarah. Waarbij bovendien vastgesteld moet worden dat die begraafplaats van even de sprong van Machpela enzovoort, dat hebben we vorige keer gezien, ook een beeld is, ook en vooral een beeld is van onze tegenwoordige verdeling. Dat wil zeggen, de begraafplaats spreekt over hoe de gelovigen in afwachting van de vervulling van de belofte een positie hebben ontvangen. Die positie wordt weliswaar wat negatief uitgebeeld in de vorm van de begraafplaats, maar dat kan ik ook niet helpen. Het spreekt over de rust die men ingegaan is en men wacht op de toekomstige zegeningen. Daarna wordt dan ook over die toekomstige dingen gesproken, namelijk via het verhaal van hoofdstuk 24 over dat zogezegde huwelijk van Isaac. Want de strekking van dat verhaal is dat Isaac zijn moeder weliswaar is kwijtgeraakt, maar in de plaats van zijn moeder komt zijn vrouw. Daar zijn de psychologen het trouwens ook aardig over eens geworden, dat wel ongeveer zal kloppen. Maar daar gaat het nou weer niet over, hè? Er zijn weer andere boeken voor. Maar in de Bijbel is dat wel de gedachte. Niet alleen in het laatste vers, want daar staat natuurlijk wel in het laatste vers, want daar staat helemaal aan het eind van het vers staat: alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Maar ook de eerste helft van het vers bedoel ik, want daar staat: Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. Rebecca nam dus inderdaad de plaats van Sarah in. Nou, Sarah is een beeld van, in deze verhouding althans, is Sarah een beeld van het Israël van het oude verbond. U weet wel, Sarah die bij Gerar terechtkwam en bij de farao en dat soort dingen. Allemaal Abimelech en dat soort dingen, weet u wel. Is een beeld van Israël in elk geval ook onder het oude verbond. En daarna is Rebecca, binnen deze vergelijking althans, in beeld van Israël, het gelovige overblijfsel van Israël eigenlijk, onder het nieuwe verbond. En dat is nog toekomst. Ik moet er meteen op wijzen dat Sarah zelf natuurlijk meer voorstelt dan alleen Israël onder het oude verbond. Maar in de vergelijking tussen Sarah en Rebecca is Sarah de uitbeelding van Israël onder het oude verbond en Rebecca is Israël dan onder het nieuwe verbond. Alleen in die verhouding. Als ik het een ander voorbeeld mag geven van zulk verschijnsel in de typologie, dan krijgen we dat bijvoorbeeld Aaron, de hoge priester van het oude verbond, een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar kun je niks van zeggen, dat is nu eenmaal zo. Maar als je Aaron en zijn zoon Eleazar samen tegenkomt in de Bijbel, dan staat Aaron ineens slechts voor het hoge priesterschap van het oude verbond en Eleazar is ineens dan de hoge priester van het nieuwe verbond. Eenvoudiger voorbeeld nog. Als je leest over een dag, is het gewoon een etmaal van pakweg 24 uur. Maar lees je over dag en nacht, dan is de dag ineens heel wat korter dan 24 uur. Omdat een deel ervan ineens onder het andere woord gerekend wordt. En zo is het maar net. En zo heet met Sarah, een beeld van Israël door de eeuwen heen, maakt allemaal niet uit. En oud of nieuw verbond, heeft weinig, maakt geen verschil in principe. Maar als je Sarah en Rebecca naast elkaar hebt, dan gaat het erom dat Sarah het oude verbond uitbeeldt en dus ook inderdaad sterft. En daarna is Rebecca een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat wat daarna komt. Het is ook nou duidelijk waarom Isaac zo lang vrijgezel gebleven is. Was hij niet 40 toen hij trouwde? Oh ja, natuurlijk, dat zegt hij, dat lied zegt dat ook. Hè. Wat zeg je? Oh, dus je wist het wel, Jan. Ja, dat lied bedoel ik, ja. Ja. Nou, 40 was hij, dacht ik. Maar waarom, er zit natuurlijk ook een betekenis aan die 40, maar dat doet er nou even niet toe. Maar het gaat er maar om dat eerst Sarah zou verdwijnen en daarna zou de plaats van Sarah, de lege plaats van Sarah, ingenomen worden door Rebecca. De nieuwe generatie. Waarbij ik meteen inga op het laatste vers, nog een keer van dat hoofdstuk. Want er staat: alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Dus de eerste keer dat het woord voorkomt, troosten. Troost, vertroosting enzovoorts. En dat is opvallend, omdat daarmee ook de betekenis van het begrip troost of vertroosting in de Bijbel bepaald wordt. Onder vertroosting wordt namelijk verstaan dat het oude voorbij is en dat het nieuwe, het beloofde ook, het nieuwe ervoor in de plaats is gekomen. Maar er is een ander woord voor datzelfde principe, dat het oude voorbij gaat en dat het nieuwe ervoor in de plaats komt. Dat is gewoon wedergeboorte. Of dood en opstanding. Of nog een via de typologie dan, besnijdenis. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat troost of vertroosting inderdaad spreekt over het nieuwe verbond. Omdat het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude. Overal waar je dus dat begrip troost in de Bijbel tegenkomt, daar gaat het om het nieuwe verbond in de plaats van het oude. Jesaja 40 begint met troost, troost mijn volk. Tweemaal troost. De troost spreekt over het nieuwe verbond. Dan staat er zelfs tweemaal. En dat is niet voor niks, omdat het nieuwe verbond in de eerste plaats het tweede is. En bovendien brengt het nieuwe verbond ook eerst geboorterecht met zich mee voor Israël. Dus dan staat het ook dubbel. Troost, troost mijn volk. Waarna uiteindelijk wij de begrip vertroosting of troost tegenkomen in het Nieuwe Testament. Als aanduiding van de Messias. In het Oude ook al natuurlijk. Maar in het Nieuwe ook. Als aanduiding van de Messias. En daarna zelfs als aanduiding van de Heilige Geest heet dat. Hè? De verborgen Christus. De andere trooster, heet hij dan. Ja, dat is de andere. Dat is niet de gewone, dat is de andere trooster. De Heilige Geest. Als ik vraag, wie is de trooster? Dan zou je eigenlijk moeten antwoorden, dat is de Messias. Ja, dat is de volgende vraag, maar wat is dan de Heilige Geest? En dan is het antwoord, de andere trooster. Ik zal u een andere trooster zenden, zei de Heer. Hij zelf was de trooster en de andere zou komen. Maar hoe dan ook, vertroosting spreekt altijd over het nieuwe verbond. En hier in dit verhaal gaat het om hoe het nieuwe verbond tot stand komt met betrekking tot Israël. En waar komt dat Israël dan vandaan en hoe komt het tot stand? Nou goed, dat gaat op initiatief dan van Abraham. Abraham namelijk, vers 1, was oud en welbedaagd. Dat is hetzelfde natuurlijk. En de Heer had Abraham in alles gezegend. Abraham had niks meer nodig, betekent dat. Vandaag niet meer nodig. Maar er was nog één probleem. Isaac had nog geen vrouw. En dan staat er. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had. En hij heeft geen naam. Dan is de vraag, wie is dat dan? Nou ja, kijk, wij zoeken dan de geschiedenis na. En zeggen, Abraham had eerder ook al een knecht. In hoofdstuk 15. De zoon van zijn huis. De bezorger van zijn huis. En die kwam uit Damascus en heet Eliezer. Dat is Genesis 15 vers 2. Dat zal dus wel, en ik heb ook eigenlijk helemaal geen twijfel erover, dat hier in Genesis 24 deze knecht van Abraham niemand anders is dan Eliezer. De functiebeschrijving klopt namelijk ook. De bezorger van mijn huis, deze dameskeler Eliezer, staat in 15 vers 2. En daarna hebben we ooit eens gelezen in vers 3 van datzelfde hoofdstuk, dat hij zelfs als zoon van Abraham beschreven wordt. Nou, en als in Genesis 24 sprake is van een knecht die de oudste is van zijn huis, en het oudste betekent dan dat hij hoogst in rang is, en dus dat hij regeert over alles wat hij had, dan moet dat Eliezer geweest zijn. En het eigenaardige is dat in deze beschrijving deze Eliezer dan toch een plaats inneemt hoger dan die van Isaac. Was het eigenaardig natuurlijk, omdat Isaac als zoon eigenlijk de hoogste plaats zou moeten innemen, maar dat gebeurt hier niet. Integendeel, deze knecht regeert over alles wat hij had. Hij heeft geen naam, maar het maakt geen verschil. We weten toch wie het is, of zijn naam er nou bij staat of niet. Allebei is namelijk een duidelijk argument. Als hij Eliezer heet namelijk, dan is hij een beeld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Eliazar, Lazarus, dat heb ik al genoemd, in de tijd ook al trouwens, en vanavond ook al. Dat mag geen probleem zijn, dat is het beeld van de opgewekte Christus. Die zorgt voor die bruid. Maar aangezien die bruid Rebecca een beeld is van Israël, en aangezien dat bovendien nog toekomst is, betekent het dan dat deze Eliezer, deze hoge priester van het Nieuwe Verbond, zal ik maar zeggen, dan toch een beeld is van Christus in onze dagen. In afwachting van de bekering van Israël. Maar hier in Genesis 24 heeft hij helemaal geen naam. En dat is nog duidelijker, want dat betekent inderdaad dat hij een uitbeelding is van Christus in onze dagen, namelijk de zich verbergende Christus, de niet zichtbare Christus, kortom, de Heilige Geest, want zo heet hij dan. En die is de trooster. De andere trooster wel te verstaan, maar ik mag nou weer gewoon trooster zeggen. En als je dus voor deze knecht steeds leest de trooster, dan is het laatste vers van dit hoofdstuk ook duidelijk. Namelijk, alzo werd Isaac getroost. Door wie? Nou ja, door de trooster. Want die had deze Rebecca meegenomen. Dat is verhaal makkelijk genoeg. Waarna wij natuurlijk altijd nog kunnen zeggen dat deze, daar komt hij even hoor, dat deze knecht van Abraham, dat die, dat is, die heet eigenlijk, Ploni, Almoni, dat is namelijk de Heilige Geest, of beter van de Christus in onze dagen, de zich verbergende, degene die geen naam heeft. Hij was trouwens ook de eigenaar van die ezel. Op de Olijfberg. En de ezel is de gemeente, dus je bent weer rond natuurlijk. Zo zit het gewoon, hè? Ja, zeker wel. Zeker wel. Nou, er zijn weer nog een paar, maar die zal ik maar eventjes achterwege laten, want anders wordt het misschien toch veel te lastig. Maar deze knecht is een beeld van Christus, de opgewekte Christus, maar voordat hij openbaar wordt uiteraard, en die zich bezighoudt met de roeping van deze bruid. Zijn taak bestaat er dus uit dat hij zorgt voor de bekering van Israël. En hoe komt dat tot stand? Nou ja, inderdaad, via de werking van de geest. En want door die geest, die immers in de toekomst zal uitgestort worden, in ieder geval op Israël, op uw jongelingen en uw dochters en hoe ze maar heten mogen, uw dienstmaagden uit Joël 2 bijvoorbeeld en uit Zacharië 12, hè. Door die werking van die geest zal inderdaad een gelovig Israël verzameld worden uit de heidenen en gebracht worden naar Christus, naar de Messias, en wel in het beloofde land, in Canaan dus. Dat is de verkorte versie van het verhaal. Nou, zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had. En hij zei, leg toch uw hand onder mijn heup. Wat ik altijd wat moeilijk vind om het te lezen. He, leg uw hand onder mijn heup. Vooral als je eerst geleerd hebt dat heup een eufemisme is voor het mannelijk lid. Zo zit dat eigenlijk. Wordt een beetje raar verhaal. Maar wat het uitbeeldt is niet zo moeilijk. Er wordt namelijk gezworen, vers 3, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels. Er wordt namelijk gezworen bij de, eigenlijk de opstandingskracht, de kracht van een volgende generatie, de kracht waardoor namelijk een nieuwe schepping tot stand komt. Hè? De kracht van de opstanding uiteraard. Dat is diezelfde kracht die genoemd wordt in, vind ik altijd mooi, in Efeze 1. Hè? De werking der sterkte, zijn de kracht die hij gebracht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dat is trouwens nog aardig, want diezelfde kracht die hier uitgebeeld wordt door de heup, die wordt elders uitgebeeld door een stok, dan wel een staf, wat ook hoogst dubbelzinnige uitdrukkingen zijn. En wat wordt er van de stok en de staf gezegd? Uw stok en uw staf. Vertroost erbij. Zijn we weer rond? Zijn we toch weer bij deze knecht Eliezer terecht? Ja, dingen hangen echt samen. Want zoals gezegd, vertroosting wil zeggen dat iets nieuws tot stand komt in de plaats van het oude. Nou, dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Dus staat er, leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en de God der aarde. Leuk hè, de God des hemels en de God der aarde. Waarom staat dat hier eigenlijk? De gedachte is namelijk hier dat er één God is, die God is des hemels en der aarde, beide. Zodat hemel en aarde één zijn of één worden door die ene God. Kortom, hier is sprake van een huwelijk tussen hemel en aarde. God des hemels en de God der aarde. Hij is degene die hemel en aarde met elkaar verbindt. Want als hij degene is die hemel en aarde met elkaar verbindt, is hij ook degene die Isaac en Rebecca met elkaar zou verbinden. Want Isaac is een beeld van de God des hemels. En Rebecca een beeld van de aardse dingen. De God der aarde kun je zo niet zeggen natuurlijk, maar wel van de heerschappij over de aarde. vergeet nog even erop te wijzen trouwens, dat er staat over Eliezer in vers 2, dat hij was regerende over alles wat hij had. En daarmee is hij een type van de opgewekte Christus waarvan staat, of die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of een andere plaats staat, dat aan hem, aan de Zoon, alle dingen gegeven zijn. Dat wil zeggen, al het oordeel is hem gegeven. Of nog een andere plaats, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Het heelal, dus in Hebreeën 1 bijvoorbeeld, vers 1 en 2. Nou, hoe dan ook, het gaat dus om opstandingskracht, kracht van een nieuwe generatie. Het gaat om de kracht waardoor hemel en aarde bij elkaar komen. En dus de kracht waardoor man en vrouw bij elkaar komen. En dat brengt, als het goed is, een nieuwe generatie. Al die woorden spreken in principe over hetzelfde. En dus zegt hij, omdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochter der Kanaanieten, zodat je maar weer ziet dat niet Isaac zelf bepaalt met wie hij zal trouwen, maar deze knecht bepaalt dat. Dat is trouwens helemaal niet zo gek hoor, vooral niet als u bedenkt dat Isaac het nakomertje was. Voorkomertjes waren er trouwens helemaal niet. Hij was het nakomertje, werd geboren toen Abraham, hoe oud was hij weer? 100, hè? Ja, 100 jaar was. Zodat hij toch weliswaar de zoon was en misschien hoge rechten zou hebben. Maar wat de ouderdom betreft waren er uiteraard langzamerhand wel anderen die wat meer te vertellen hadden in de familie van Abraham. Dat bleef dus kennelijk ook zo. En deze Eliezer zal dus wel aanzienlijk ouder geweest zijn dan Abraham. Nou, hoe dat ook zij. Dan Isaac. Ja, oh, zijn jullie nog wakker? Dat doet me deugd. Dat ben ik, ja, vind ik heel leuk dat men toch kritisch luistert. Hè. Goed. Nou ja, goed, daar gaan we weer. Dus dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochter de Kanaanieten in het midden van welke ik woon. Want inderdaad, hij woonde in het land Kanaan, te midden van die Kanaanieten van wie hij dan nog een begraafplaats gekocht had. Maar hij wilde voor zijn familie, dus voor Isaac, geen vrouw uit de Kanaanieten. Want in die oude dagen trouwde men gewoon binnen de familie. Leek me ook wel makkelijk, want met een vreemde vrouw trouwen, dat lijkt me ook, hè? Nou ja, goed, even terzijde. Maar zo ging dat inderdaad, ja. Abraham zelf was bijzonder eenkennig en dicht bij huis gebleven. Die was gewoon met zijn zuster getrouwd. Zodat je nou ook weet hoe het met Kain zat. Die had het voorbeeld al eerder gegeven. Ja, makkelijk genoeg. En dus zegt Abraham, er moet een vrouw komen van mijn familie. Je mag er natuurlijk niet te veel meer over zeggen tegenwoordig. Maar dat heeft, het heeft toch zo'n reden waarom het een vrouw zou zijn uit een beetje nabije familie. Want dat wil zeggen dat men inderdaad waarschijnlijk ook beter bij elkaar past. Je kan mij nog meer vertellen, maar zo is het wel. Dat het om andere redenen toch niet al te wenselijk is. Ja, dat kan wel zo wezen. He? Ja, dat is een kwestie van goed uitzoeken. He? Ja, het moeten regelen zijn. Ik heb me er wel eens over verbaasd hoor. Dat, nou ja, mijn vader, nee, nog mijn vader. He? Mijn vader fokte duiven, want daar wil ik het over hebben dan. He? Die fokte duiven, die wist dus heus wel aardig te vertellen van hoe dat allemaal werkte. En welke, hoe je die bij elkaar moest brengen. En diverse soorten enzovoort. En hoe die aan... nou ja, goede duiven kon komen, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, geen postduiven, sierduiven. Ja, maar als je dat, diezelfde dingen gebruikt en toepast op een mens, nou, dan zit je me zo in de gevangenis, hoor. Of in de inrichting of zo, want dat mag allemaal niet. Hè? Maar het is wel degelijk zo dat ook onder de mensen in het algemeen inderdaad zoveel verschillen bestaan van aard enzovoorts, dat het helemaal niet verstandig is om dat bij elkaar te brengen. Dat moet je natuurlijk in Zuid-Afrika dan ook weer niet hardop zeggen, want ze hebben er al problemen genoeg. He? Maar het is wel zo natuurlijk, hè? Even onder elkaar zeggen, want dat is natuurlijk toch wel zo. He? Dus Abraham zegt, denk erom, er moet wel een vrouw komen uit de familie, een die een beetje bij mijn zoon past, want anders dan, dat kunnen we niet hebben hoor, al die vreemde... He? Nee, ze moeten tammen zijn, hè? Nou ja. Van al die wilden, dat... die hier in de buurt in het wild rondlopen, zegt Abraham eigenlijk. Kunnen we er beter niet bij hebben. hetgeen nog zelfs nog aan de orde komt na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dan moeten alle vreemde vrouwen weggestuurd worden. Toch? Wordt gelezen? Ja. Alle vreemde vrouwen worden de laan uitgestuurd. De oprijlaan natuurlijk. Uitgestuurd. Nou ja. Goed. Dus zegt Abraham, niet een van de dochteren Canaanieten. Canaanieten stammen af uiteraard van Canaan. En Canaan stammen af van Gam. Terwijl Abraham en de zijne Semieten waren en geen Gamieten. Ja, dat was echt een van de andere takken. En dus zegt hij, maar dat gij vers 4 naar mijn land en naar mijn familie, mijn maagschap heet het dan, trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En die knecht zei dat hem, en begint meteen even de checklist af te werken. Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. Zal ik dan u zo moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetogen zijt, wat niet zo'n domme vraag is natuurlijk. Als je dan per se een vrouw moet hebben van de familie. Ja, dan komt volgens mij, als die vrouw niet hier wil komen, dat dan boven met naar de berg moet. Oftewel, hè? Zo toch, hè? Oftewel, Isaac zou naar Rebecca toe moeten. Zo, ja, inderdaad, ja. Rebecca van de berg, begrijp je nou natuurlijk. Nou goed. En Abraham zeide, wacht u dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt, want de Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mij de maatschap genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende, aan uw zaad zal ik dit land geven, die zelf zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Vandaar een vrouw neemt. Ze komt dus daar vandaan, hè? En hij zegt, maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van deze mijn eed. Alleenlijk breng mijn zoon daar niet wederheen. Dan maar niet, liever geen vrouw, dan dat Isaac het land uit zou moeten en daar elders zou moeten trouwen met een vrouw uit de familie. Dat is de gedachte. En van belang is daarbij te zien, dat dus de bedoeling is dat als ooit die bruid, namelijk Israël of hoe dat men heet, gevonden wordt, dat die in ieder geval familie is van de Christus, van de Heer Jezus dus eigenlijk. Andere tak van de familie, maar niet te min. Dus familie. En in de tweede plaats, die vrouw, die bruid, die zou geroepen worden van buitenaf. Namelijk, die is niet in het land, maar die is buiten het land. En dat is in overeenstemming met zoveel profetieën. Die zeggen dat die bruid, laten we maar gewoon zeggen Israël, want daar gaat het primair dan om, dat die bruid inderdaad niet gevonden wordt in Palestina, dus in Canaan, maar daarbuiten, die van buiten naar het land zal gebracht worden met maar één doel, het geplaatst worden onder het nieuwe verbond en dus de huwelijkssluiting met de Messias, daar komt het eigenlijk op neer. De geschiedenis van Rebecca is daar een mooi voorbeeld van en een ander heel mooi voorbeeld, zeker zo mooi, is dat van Rut, de Moabitische. Uit het buitenland, afkomstig. Een heidense vrouw dus eigenlijk, van geboorte. Jawel, eigenlijk. Een heidense vrouw van geboorte. En toch gebracht in het land. Maar ze is een beeld van Israël, wat buitenslands tot bekering zou komen. En naar Palestina, naar Canaan moet ik eigenlijk zeggen, gebracht zal worden. Om daar gezegend te worden met de zegeningen van de Messias. Goed. Nou, dan eens even kijken wat er nog meer staat. Er staat dus zo'n mooie uitdrukking. Die zelf, de God des hemels zelf, in vers 7, zal zijn engel voor uw aangezicht zenden. Nou, zo'n uitspraak, dat de Heer zijn engel voor zijn aangezicht zal zenden, vinden we al vaker in de Bijbel. Waarna de volgende vraag is, wie is dan die engel? En het antwoord is altijd weer hetzelfde. Het is altijd weer Christus. Als boodschapper Gods, enzovoorts. Goed, nou, en dan staat er in vers 9, toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, wat het ook wezen mag, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak, en toen nam hij 10 kemelen, enzovoorts, en nog een paar dingen. Hij ging op stap om die bruid te zoeken, dat is een lange reis, dus we kunnen net zo goed eerst even een kop koffie drinken. Gaan nu naar vers 10 van Genesis 24, daar staat, en die knecht, zie je hoe uitdrukkelijk zijn naam niet genoemd wordt. Die knecht. Nou, die knecht nam 10 kemelen van zijn heren kemelen, dat zijn dus kamelen, en toog heen en al het goed zijns heren was in zijn hand, dat wil zeggen, daar kon hij over beschikken. En hij maakte zich op en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En Mesopotamië is dan gewoon het twee stromenland, betekent dat ongeveer. Kortom, Ur der Galdeeën en dat soort toestanden meer, hè? Die kant op. Hè? Naar de stad van Nahor. En Nahor is, of was, de broer van Abraham. U weet, Abraham had 2 broers. Haran, Nahor. En Haran, die had een zoon en dat was Lot. Daar hebben we al eens kennis mee gemaakt. En daaruit komen dus vervolgens voort de Ammonieten en de Moabieten. Dat komt uit Haran. Maar uit Nahor kennen wij vervolgens deze tak van de familie, waaruit dan ook inderdaad Rebecca voortkomt. Nou goed, naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En hij deed de kemelen nederknielen. De kamelen knielen namelijk altijd, wat ook heel aardig is. Buiten de stad bij een waterput des avondstijds, ten tijde als de putsters uitkwamen. Ik had wat moeite met het voorlezen van het woord putsters. Maar dat staat er echt, hè? Ja. Hij nam 10 kamelen, vers 10, vanaf vers 10. Hij nam 10 kamelen van zijn heren kamelen. De 10 heeft altijd te maken met het woord Gods. En in dit geval kamelen van zijn heer. Dus het is ook het woord van zijn heer waarmee hij komt. Maar er zit nog wat anders aan vast. De reis vanaf Abraham naar Nahor, of de stad van Nahor, wordt afgelegd met deze 10 kamelen. Voordat ze die bruid vinden, want dat gebeurt hier zo meteen, hè, Rebecca, is er sprake van een reis met 10 kamelen. En dat is de verwijzing naar onze bedeling. Het zit er altijd ergens in. Een beetje verweven, maar het zit er altijd ergens in op een of andere manier. Want de 10 kamelen verwijzen, nou, ik heb al gezegd, kamelen staat in ieder geval voor gelovigen, voor degenen die de reis maken, die van Egypte naar Canaan gaan door de woestijn. U weet het langzamerhand, dat verhaal wel, wat sowieso ook een beeld is van de gemeente, van het een naar het andere, maar met een lange weg ertussen. Dat is immers, die reis is immers al, in ieder geval al een beeld van de tijd van de roeping van de gemeente. Maar dat er 10 zijn, brengt meteen verband met de 10 melaatsen die ooit genezen werden. Dat bleek een Samaritaan te zijn. Nee, dan zeg ik het iets te vlug, maar zo was het wel. Hebben we die nog? Denk aan 10 melaatsen die genezen werden en bleken Samaritaan te zijn. Nee, 10 melaatsen werden genezen, ze gingen weg. En toen ze genezen waren, kwamen ze terug bij de Heer. Toen was het maar 1 Samaritaan. Vermoedelijk ook een barmhartige, maar daar gaat het nou niet om. De gedachte is namelijk dat die 10 melaatsen een beeld zijn van de gemeente. Dat wil zeggen eigenlijk dus van de 10 stammen van Israël. Want die verbinding is dat natuurlijk ook. De 10 stammen waarvan er dan, en die waaruit immers de gemeente min of meer geroepen is, of die al op zijn minst een type zijn van de gemeente. En vandaar dat die 10 bleek ook te zijn 1 Samaritanen. Samaria was immers de hoofdstad van het 10 stammenrijk. Nou, hoe het ook zij, hier zijn 10 kamelen, maar net als de 10 stammen van Israël zijn ze een type van de gemeente. Degene namen die behouden zijn geworden alleen door het woord. En dat zit hem ook in die 10. Alleen door het woord. We bedenken dan dat onze bedeling er een is waarin alleen het woord Gods actief is. Daar willen een heleboel mensen niet aan, maar daar kan ik ook niet helpen. Maar waarin alleen het woord Gods actief is. Dat wil zeggen, niet eens zozeer dat God nu spreekt, want dat kun je ook niet eens zeggen. Dat kan wel, maar ontstaan er altijd misverstanden. De gedachte is namelijk dat God gesproken heeft, laatstelijk door de Zoon, en het is dat woord wat door de Zoon ook gesproken is, dat nu nog in onze dagen steeds actief is. Het woord dat eenmaal was, meer niet, dat is wat God doet. En vandaar dat die 10, die immers een uitbeelding zijn van het woord Gods, dan ook dikwijls in verband gebracht worden met de roeping van de gemeente in onze dagen. Degene die zich houden aan het woord dat God in laatste instantie gesproken heeft door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En dat was dan een citaat uit Hebreeën 1. Goed, 10 kemelen dus, 10 kamelen, zijn heren kamelen. En 4 kamelen komt hij dan daarbij Nahor en dus bij Rebecca terecht. Maar zoals gezegd, dat is een beeld van de roeping van de gemeente. En dan staat er, Hij maakte zich op en toch ging naar Mesopotamië, naar de stad van Nauwer. En hij deed de kamelen nederknielen buiten de stad. Daar gaat het ook inderdaad om. Want kamelen knielen uiteraard. De kamelen hier zeker zijn een beeld van de gemeente van eerstgeborenen. En het aardige is dat het begrip eerstgeborenen hetzelfde is als het begrip knielen. Namelijk, het zijn dezelfde letters van de woorden ook. En het knielen spreekt dus over eerstgeboorterecht. Degene die knielt als eerste is de eerstgeborene. Ik heb het al vaker uitgelegd, geloof ik. Dat knielen en ook het woord voor eerstgeborene en ook het woord voor zegenen, Baruch, wordt geschreven met een 2, een 20 en een 200. Dat levert dus 222 op, drie tweetjes in het Nederlands in ieder geval. 2, 20 en 200. En dat komt omdat niet omdat de mens twee knieën heeft, omdat het natuurlijk zo is, waarop hij knielt. Maar bovendien gaat het in de eerste plaats om die eerstgeborene, die immers een dubbel deel krijgt. En daarom een 2 is. En daarnaast is het zelfs zo dat de eerstgeborene dikwijls zelfs de tweede is, hè? Zodat de tweede het eerstgeboorterecht krijgt. Vandaar die 2 die zo'n grote rol speelt bij eerstgeboorterecht. Maar als er geknield wordt, heb je daar dus altijd hetzelfde begrip. Zodra geknield wordt, is er sprake van zegenen en meer speciaal van de zegening van de eerstgeborene. En het wordt hier ook uitgebeeld. En bovendien, een ezel knielt ook inderdaad. Om te drinken en om zijn berijder erop of eraf te laten. Het is een beetje een komisch gezicht, vind ik altijd, zo'n beest. Maar inderdaad, die zakt netjes door zijn knieën, zo heet dat. Hè? Hij is trouwens niet de enige die dat doet, hoor. Olifanten doen het ook. Maar mooi gezicht. Zo'n groot lachbeest die door de knieën gaat. Maar ja, een olifant is ook een beeld van een gelovige. Hetgeen te zien is aan alle kenmerken van het koninklijk huis. Nee, we wachten nog weer. Aan zijn grote piano. Aan zijn grote oren dus. Ja, nou hebben we alles wel weer gehad. Nou ja. Nee, dat doe ik speciaal voor zijn verjaardag. Dat is binnenkort. Over 2 weken. Min 1 dag. Nee, min 2 dagen. Sorry. Nou goed. Ja, een olifant is inderdaad een beeld. Hebben we het nooit verteld? Een geloof. Grote oren spreken altijd over geloof. En bovendien van de olifant bekend. Dikke huid. Of een dikke huid. Dat kun je nog geloven ook aan herkennen. Dikke huid. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Dikke huid. Hij is het grootste dier wat er is. Hè. Hij geeft het minst ruimte. Ik bedoel, je krijgt hem niet uit zijn evenwicht. Laat ik het zo zeggen dan. Heel voorzichtig. Hij heeft een grote neus. Dat heeft ook te maken met geestelijke dingen. Met reuk. Daar doet hij van alles mee. Met die geestelijke... Hij gebruikt die neus alsof het een werktuig is, alsof het zijn armen zijn, zou ik maar zeggen. Hè? Een heel eigenaardig verschijnsel. En verder is van de olifant bekend dat hij een ontiegelijk goed, ik weet niet wat dat is, maar een ontiegelijk goed geheugen heeft. Een lang ook nog, een lang geheugen ook nog, maar dat komt omdat hij ook zo oud wordt. En een grote kop heeft. En over die 2 tanden hebben we het een andere keer alweer. Maar dat heeft er nog mee te maken. Maar echt wel. Ja. Maar goed. Dat even te zijn. Hij knielt dus ook. Onthoud dat ook erbij dan. Vooruit. Dan staat er hem. Hij deed de kamelen nederknielen buiten de stad. Bij een waterput. Want in Genesis gaat het sinds Abraham bijna steeds over waterputten. Abraham. Isaac vooral. Er gaat alles bij waterputten. En dit gaat over Isaac immers. En dan Jacob ook nog, die putten maakte voor zijn vee en hutten bouwde en dat soort dingen. Nou goed, bij een waterput, dat heeft immers met het woord te maken. En dan staat het des avondtijds ten tijde als de putsters uitkwamen. En hij zeide, en dan gaat hij in gebed. Een lang gebed. En dat gebed staat er zelfs 2 keer, want het begint hier in vers 12. En het wordt weer herhaald vanaf vers 42... waar deze knecht vertelt hoe het allemaal zo gekomen is. En dat vertelt hij dan aan, hoe heet de man? Aan Betuel en aan Laban, de respectieve vader en broer van Rebecca. Er wordt een hele gebed herhaald, zodat het toch een belangrijke zaak is. Er staat dan, Heere, vers 12, God van mijn heer Abraham, Doe mij toch heden ontmoeten en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. Eigenaardig is dat de term weldadigheid, de normale uitdrukking is ook voor het nieuwe verbond. Je komt het namelijk ook tegen in verband met David, waar dan ook staat, ik zal u geven de weldadigheden van David die getrouw zijn, dat wordt later ook aangehaald. Weldaden voortbrengen, dus weldadigheid doen, is namelijk wat de Heer doet onder het nieuwe verbond. Goede daden verrichten. En daar wordt hier naar gevraagd. Maar het is tegelijkertijd een term die dus verwijst naar het nieuwe verbond. En daar gaat het ook over. Doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. Hij had ook kunnen zeggen, doe weldadigheid bij Isaac. Maar dat staat er niet. Want het was niet de opdracht van Isaac. Het was de opdracht van Abraham, de vader. En toegepast op de Heer en zijn bruid en Israël is dat natuurlijk ook zo. Niet de Heer zelf heeft dat allemaal bepaald, maar het gaat erom dat hij kwam om de wil van zijn vader te doen die dit allemaal geregeld had. Daar ging het maar om. Zo ook hier. Dus doe weldadigheid bij Abraham mijn Heer. Zie, ik sta bij de waterfontein en de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Want water halen is een vrouwenwerk. Ik hoor altijd mannen die zeggen, ja natuurlijk, vanzelfsprekend, hè? Ja. Ja, maar het is ook zo, hè? Dus dat is vrouwenwerk. Niet omdat het geen zwaar werk zou zijn of zo, want dat heeft er eigenlijk helemaal nooit wat mee te maken. Bovendien, als ik mijn eigen capaciteit vergelijk met die van sommige vrouwen, dan denk ik, dan kun je beter die vrouwen maar water laten halen, dan komt het beter voor elkaar dan wanneer ik het moet doen. Ja, dat is nou helemaal zo. Maar dat even terzijde. Het heeft niks met de zwaarte van het werk te maken, maar het heeft te maken altijd met typologie. Want water is een beeld van het woord van God. En het halen van het water en dus ook het brengen van het water, de zorg voor het water in het algemeen, is toevertrouwd aan Israël, de vrouw des Heeren, de vrouw van Jehovah. En dus is water halen het werk van de vrouw. Waarna natuurlijk nog gezegd moet worden dat we dan toch kennen een aquarium. Oh, je mag het niet in het Latijn zeggen. Nou, vooruit dan. Dat we toch kennen een waterman. Die heb ik al genoemd. Even. Bedektelijk. Want het was die man die met die kruik water op zijn schouder liep naar de opperzaal. Dat is echt waterman hoor. Kijk maar op een sterrenkaart. Dat is waterman. Dat is een beeld van Christus die de geest is. Namelijk in de zin van de geest die het woord Gods voortbrengt. Dat wil zeggen, dat is wel de Heer, maar dan eigenlijk de geest des Heeren, zo moet je het eigenlijk zeggen, die inderdaad het woord voortbrengt. Maar wat de aardse aangelegenheden betreft, wordt dat woord gebracht bij Israël, de vrouw, die dan ook dat water verzorgt en rondbrengt enzovoorts. Wij kennen dat niet meer, maar in Nederland had je vroeger ook inderdaad dames die met de kar op stap gingen om water rond te brengen. Want wij hebben tegenwoordig wel gas en elektriciteit en waterleidingen. En waterleidingen van al die waarschijnlijk het eerst. Maar het neemt niet weg dat ook in Nederland vroeger de fatsoenlijk drinkwater niet zomaar thuis uit de kraan kwam. Nee, en vele als men water had in huis was het nog regenwater ook. Hè, wat netjes opgevangen werd en daarna opgepompt met zo'n grote koperen kraan. Die ze dan kennelijk ook kochten op de rommelmarkt. Maar goed. Ja, en dan ging men dus inderdaad rond met water en kar, zoals later de Melboom en een kar rond, ging men een grote tank erop en dus ook al niet meer zo natuurlijk. Toen hadden we ook nog niet zoveel afval, vervuiling, gek is dat hè. Maar goed, maar zo ging men ook met water rond, ja, met water uitgevent. Door vrouwen, vanzelfsprekend. En zo hoort het ook eigenlijk. Denkt u trouwens later maar aan de Samaritaanse vrouw. Die kwam om water te putten en de Heer zat erbij en die zei niet, laat mij het even doen, maar die zei, geef me eens wat te drinken. En toen zei ze niet, wat verbeeld je wel, man en vrouw zijn gelijkgesteld en ik ga naar mijn vakbond en de ombudsman en blijf mijn lijf en huis. Nee, is in Den Haag ergens, maar goed. Nee? Ik blijf op mijn lijfhuis. Ja. Nou ja, dat allemaal. Nee, het was vanzelfsprekend. Het enige commentaar wat ze heeft, dat kan eigenlijk niet, want ik ben een Samaritaanse vrouw. Met andere woorden, als ik nou een Joodse vrouw geweest was, dan was het heel normaal geweest. Daar komt het eigenlijk op neer. Want de vrouw zorgt voor Het water is overal ter wereld altijd ook zo geweest, totdat het water gewoon uit de kraan kwam, uit de muur, net als de kroketten, maar daar gaat het nou niet over. Goed, dus het gaat dus om de dochter, de mannen deze stad, die zijn uitgaande om water te putten. Er schijnen vaste tijden voor te bestaan om dat te doen. Ik weet niet waarom, mensen heeft mij wijsgemaakt op de zonneschool dat het kan gebeuren zo tegen de avond. Omdat het dan niet meer zo warm was, want over midden overdag is het een stuk warm werk. Dan denk ik, ja, dat zal wel. Het waren geen Europeanen. Hè? Dus dat weet ik niet of dat zo is. Ik denk dat ze s'avonds het water gewoon nodig hebben, eigenlijk. Voor het voedsel en voor het eten, dezelfde. En ik bedoel, voor het voedsel en voor het bad en dat soort dingen meer. En voor de afwas natuurlijk. Ja, heel goed. Ja. Want toen kwam het water nog niet uit de kraan, dus toen moesten ze zelf het water halen voor de afwasmachine. Nou. Dus daar kwamen dan de dochteren. Als je dus een dame wilde schaken, dan had je. Hè? Dat kan toch? Dat moesten de inwoners, moesten dus de mannen van Benjamin moesten dat immers. Die moesten een dame schaken. Richteren, nooit gelezen. Schaakt u in ieder zijn dame, of zoiets staat er dan. Ja. De Filistijnse variant is dat. Is er geen schaker in de zaal? Nee. Oh. We verspilden energie. Nou, goed. In ieder geval, als men dus een dame wilde schaken, dan hoefde men maar naar de waterputten te gaan. Buiten de stad zijn die uiteraard, dat was altijd zo. En die dames zouden vanzelf komen. Om water te putten namelijk. Die komen één voor één langs. Dus men ging bij de put zitten, watching the girls go by. Heet zoiets. In het Nederlands. Min of meer. Goed. En er staat er ook. Zo geschiedde, zegt de knecht nog steeds in zijn gebed. Maar hij zegt tegen, zie, ik sta hier. En de Heer kon dat van bovenaf zien. Ik vind het altijd zo heel reëel, zo'n gebed. Hè? Zo heel concreet van, Heer, ik sta hier nu. Of de radioverslag is, daar hier bij de. Ben ik gekomen? Ja, eerlijk, dat is heel concreet. Geen flauwekul. Gewoon, zie, ik sta bij de waterfontein en de dochter, de mannen deze stad zijn uitgaan om water te putten. Zo geschieden, en dan maak je een afspraak met de Heer. Dat die jonge dochter tot welke ik zal zeggen, neigt toch uw kruik dat ik drinken. En zij zal zeggen, drink en ik zal ook uw kamelen drinken. Diezelfde zij die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt. Die zal het verhaal vandaan komen dat God zelf vrouwen toewijst aan de diverse mannen. Maar ik moet erbij zeggen dat dat toch echt niet in de Bijbel staat. Maar hier gaat het alleen om die knecht Isaac. En er is iets bijzonders mee aan de hand. Hè? Nou. Dus die vrouw die zal zeggen, drink. En die ook zal zeggen, ik zal ook uw kemelen drinken. Die zij die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt. En dat ik daaraan, wat ze zeggen zal dus, dat ik daaraan bekennen dat gij weldadigheid bij mijn Heer gedaan hebt. En dat is het einde van zijn gebed. En het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken, ziet, zo kwam Rebecca uit, welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor. Nou ben ik een man, dus ik heb altijd wat moeite met het meteen begrijpen van deze familieverhoudingen. Maar bij nader inzien is het verhaal zo, dat Abraham had een broer, dat was Nahor. En die had ook een huisvrouw, die heette Milka. En uit Nahor en Milka was ene Betuel geboren. Dat was dus eigenlijk een neef van Abraham. Een generatie verder. Maar uit Betuel was inmiddels weer Rebecca geboren. Als ik het nou goed begrepen heb. Toen was Rebecca dus een generatie ouder dan. Of verder. Nee, jonger heet zoiets. Verder dan Isaac zelf. Hè? Maar dat doet er weinig toe. Je kunt er hooguit het afleiden dat Nahor inderdaad nogal wat ouder was dan Abraham ooit. Maar maakt me verder niet uit. Maar het verhaal is dus dat uit de broer van Abraham, uit Nahor, was geboren deze Betuel. Was dus een volle neef van Isaac, eigenlijk. Maar die had een dochter en dat was dan Rebecca. Die wordt hier genoemd, want er staat daar, Zo kwam Rebecca uit, welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham. En ze had haar kruik op haar schouder, dat is nou geen waterman, maar een watervrouw. Maar het is volstrekt verder hetzelfde. Het is eigenaardig dat deze Eliezer, die hier die vrouw komt uitzoeken, dat we die, degene waarvan hij de uitbeelding is, ook uitgebeeld zien als de man met de kruik water op zijn schouder van de Heer. Zegt, daar moet je achteraan, want die zal je brengen die opperzaal. Dus Eliezer is eigenlijk die man met die kruik water op zijn schouder. Maar hij gaat uit om een vrouw te zoeken en hij vindt een vrouw met een kruik op haar schouder. Precies hetzelfde, het hoort allemaal bij elkaar. Daar gaat het om. En de kruik met water is altijd een beeld van, het zij het woord, het zij de geest. Maar dat maakt niet zoveel verschil. Het gaat in ieder geval om het woord dat men ontvangen heeft. En dat is waar Rebecca een beeld van is, namelijk van Israël, dat inderdaad het woord ontvangen heeft. Het is trouwens heel eenvoudig, als ik meteen de uitspraak uit de profetie ernaast leg, dan is namelijk deze knecht van Abraham, Eliezer, een beeld van de Heilige Geest, die immers zou uitgestort worden op Israël, op een gelovig Israël, en daar is Rebecca de uitbeelding van. Een beeld van degene die de geest ontvangen hebben, en als attribuut, in deze afbeeldingen vind je dan inderdaad de kruik water op de schouder. Zij had een kruik water, of ze had haar kruik op haar schouder, staat er. En de jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd. En omdat de betekenis van het woord maagd niet altijd duidelijk is, in de Bijbel niet namelijk, ook in het Nederlands trouwens niet hoor. Dat vind ik altijd zo aardig. Hè? Hele discussies over de betekenis van het woord maagd. In de Bijbel, maar heel veel moeite om aan te geven, om te vertellen dat er twee verschillende woorden zijn die dan een verschillende betekenis hebben. Maar alles bij elkaar is het einde van het verhaal toch dat het woord maagd in de Bijbel, zeker in ieder geval in het Oude Testament, nooit 100% zeker de betekenis heeft van een maagd in wat men dan noemt de technische zin van het woord. En omdat die betekenis nooit 100% zeker is, moet het er dus bij gezegd worden, en dat staat er hier ook bij, want er staat, en geen man had haar bekend. En dat en heeft dus de functie van namelijk. Want maagd wil er zoveel zeggen als een jonge vrouw, een jonge dochter, of gewoon een ongetrouwde vrouw. Dat wil niet zeggen dat geen man haar bekend heeft, maar het wil zeggen dat ze ongetrouwd is.
Maar als een man haar bekend heeft, is ze een fijne getrouwd.
Nee. Nee. Dat is maar hoe je daar tegenaan kijkt, maar dat hoeft niet. Nee. Ja, ik weet wel dat het lastig is, want voor het gemak draaien we het om en zeggen, zodra ze de man bekend heeft, is ze met hem getrouwd. Ja, dat officieel, niet officieel, theoretisch zou dat zo moeten zijn. Dat is ook de bedoeling, maar als je het zo vertelt, dan doe je onrecht aan het beginsel dat het huwelijk wel degelijk via een overeenkomst, via een verbond gesloten wordt. Maar het is eigenlijk niks bijzonders. Het is net als in het Nederlands en net als in Nederland ook altijd geweest is. Tegenwoordig niet meer, geloof ik. Maar tegenwoordig is het allemaal wat ruimer geformuleerd. Maar ook in Nederland was het zo dat er vroeger maar een paar redenen waren, acceptabele redenen waren, voor de wet althans, tot echtscheiding. De meest voor de hand liggen ze die van overspel, uiteraard. Tegenwoordig wordt er om gelachen gewoon. Dus in een paar jaar tijd volkomen veranderd, dat in zit daarover. Maar de andere was, als er geen gemeenschap plaatsvindt, of heeft plaatsgevonden, of niet meer plaatsvindt, zoals dat kan, hangt er vanaf hoe het in elkaar zit. Maar in ieder geval zo, als er geen gemeenschap heeft plaatsgevonden, dan is het regel tot echtscheiding. En ik meen zelfs te weten, maar dat ben ik niet zeker, dat zelfs de Rooms-Katholieke Kerk dat als reden tot echtscheiding aanvaardt. En je weet, eigenlijk is het onmogelijk om echt te scheiden, of weet je zoiets, te echt scheiden, volgens de regels van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar die gaan er inderdaad vanuit dat als geen geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden, dat dan het huwelijk niet echt gesloten is. Dan wordt niet het huwelijk ontbonden, maar dan wordt het huwelijk ongeldig verklaard. Wat natuurlijk alleen maar een theoretisch verschil is. Want zal de mensen die op wie betrekking heeft, worst wezen hoe het heet. Hè? Ja, nee, dat is toch zo. Dat vind ik allemaal wel een beetje sifterij. Maar niettemin, als het gaat om wettige dingen, dan gaat dat inderdaad zo. In de Bijbel is het, meen ik zo, maar ik moet de slag om de arm houden, want ik weet dat die dingen nooit 100% zeker. Zeker niet als je ineens moet vertellen. Maar ik meen te weten dat het zo is dat in de wet beschreven staat, als men een man en vrouw, laten we zeggen, betrapt, maar zo heet zoiets, hè? Heterdaad heet het bij de politie. Wat een treffend woord is. Een heterdaadje noemen ze dat bij de politie. Een beetje een vraagje, wat was het dan? Maar het woord zegt het al. Goed, men betrapt hen op heterdaad. Juist. Dan staat er in de Bijbel, dan moet ze of volgde straf en zelfs doodstraf lopen voor de vrouw, of ze moeten trouwen. Dat waren ze dus niet, maar het is de consequentie ervan. Dan moet het ook wettig geregeld worden. Het is één van beide. En wat als niemand het merkt? Nou, dan gebeurt er verder niks gewoon. Wat zei je? Dus moet je zorgen dat niemand het merkt. Dat is dat andere lied, broeder. Nou ja, goed. Dat is wel, hè?
Na een paar maanden merken.
Ja, dat is nog onverstandiger. Maar goed. Nee, maar je ziet dus dat er zijn twee, dat is nou eenmaal zo, ik kan het ook niet helpen, er zijn twee redeneringen in verband met het huwelijk. Eén is dat het een wettige overeenkomst is, waaraan beide partijen zich hebben te houden. De andere is die van gemeenschap, dat is wel degelijk de grondslag van het huwelijk. En het een gaat in de praktijk niet zonder het ander. Maar ik moet zeggen dat heel fundamenteel, van oorsprong, uiteraard, die van de gemeenschap natuurlijk de belangrijkste is, laat ik dat dan wel zeggen. Er is een heel eenvoudige reden voor. Toen bij Adam en Eva en Kain en zijn vrouw, hoe ze ook heten mag, was er geen wet en geen burgerlijke stand. Dus het heeft natuurlijk geen zin om te zeggen, het moet via een verbond geregeld worden. Dat werkte zo niet. Zo'n verbond kan namelijk ook gewoon zijn een onderlinge overeenkomst. Het hoeft helemaal niet bij de overheid geregeld te zijn dan of zo. Maar het hoort er wel te zijn, door afspraken overgemaakt te worden. En wel redelijk vaste principes die daarvoor gelden. Maar hoe dan ook, deze vrouw, staat ze, was maagd, namelijk geen man had haar bekend, dat lijkt me dan duidelijk. En zij ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging op. Nou kan ik helemaal geen films maken, maar als je dit leest zou ik denken, nou dat is mooi, dat is zo'n prachtig verhaal, of niet? Hè? Ik zie het weliswaar niet voor me, maar ik kan me voorstellen dat iemand het wel voor zich ziet, hè? Wat hier staat. De vrouw had de kruik op haar schouder, jonge dochter, schoon van aangezicht, maagd, geen man het haar bekend. En zij ging af, het is net alsof je beschrijft, als je voorbij inderdaad komt, hè? Je ziet er als het ware toch voorbij komen. Ze liep af, ze ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging weer weg. En we kijken als het ware met de ogen van Eliezer mee van wat daar gebeurt. Hè? Zo is het. En toen liep die knecht haar tegemoet, toen ze eenmaal water had, en zei, toen had ze al water geput, denk je wel. Dat is een beeld van de gelovige, die het water gevonden heeft. Ja. En toen liep die knecht haar tegemoet en zei, laat mij toch een weinig waters uit uw kruik drinken. Hij bleef aan de veilige kant, een weinig water, heel voorzichtig, weinig water. En zij zeide, enthousiast, drink meneer, mijn heer, staat er dan, drink mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand en gaf hem te drinken. Dat wil zeggen, de kruik kwam van zijn schouder en werd hem voorgehouden, aangereikt enzovoorts. En gaf hem te drinken. En als ze nu voleindigd had van hem drinken te geven, zeide zij, ik zal ook voor u kemelen putten totdat zij voleindigd hebben te drinken, alsjeblieft. En ze haastte zich en goot haar kruik uit in de drinkbak en liep weder naar de put om te putten en ze putte voor al zijn kemelen. En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Dat wil zeggen, Eliezer, of de knecht, zal ik dan maar zeggen, hield zich terzijde, hij ontzette zich. Ik wil niet alleen maar zeggen dat hij zich verbaasde, dat zou het in het Nederlands kunnen betekenen, maar het betekent hier dat hij ergens anders stond, terzijde, ontzette zich, hè, zat ergens anders of desnoods stond ergens anders. Stilzwijgende hield hij zich buiten en hij bleef kijken hoe het allemaal zou gaan. Om te merken of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet, maar het was natuurlijk wel zo, want ze voleindigde met de kemelen te drinken te geven. Dat staat in vers 22. En dat was voor hem voldoende, voor deze knecht van Abraham, want er staat er meteen dat hij toen een gouden voorhoofdsiersel nam. Dat heeft inderdaad met de geest te maken, met geloof, voorhoofd enzovoorts. Dat weten de Indiërs ook. Die zijn ook weer zo'n ding per voorhoofd, weet u wel. Ja. Dat is een enorm geestelijk teken. Dan denken we aan het zegel van de 144.000 aan een voorhoofd. Maar hier is het een gouden voorhoofdsiersel, zou je maar gebeuren. Ja. Het gewicht was een halve sikkel, ik weet niet hoeveel het is, maar in ieder geval een halve sikkel, daar heb ik het nog eens over, volgende keer, over die halve sikkel, want het is toch wel interessant. En twee armringen, en als ik er niet over begin, dan vraagt u het even, hè, want dan ben ik het vergeten. Maar. En twee armringen aan haar handen, welke gewicht was 10 sikkelen gouds. Want hij had gezegd, wiens dochter zijt gij, geef het toch te kennen, en toen bleek het inderdaad familie te zijn, dat was inmiddels toch wel even gevraagd. En zo, versierd en wel, kwam Rebecca terug naar haar vader en broer. En daar zal de uitdrukking dan waarschijnlijk misschien vandaan komen. Hè? Want hier had dus de knecht van Abraham een vrouw versierd voor de zoon van zijn heer. En daarover gaat het weer de volgende keer. Ja.